Gemeente, dat had Petrus niet gedacht dat hij dat ooit zou doen. Dat hij, trouwe discipel van de Heere Jezus, dat hij opgevoed in het Joodse denken, levend in oprechtheid naar de geboden van de Heere, dat hij de voet zou zetten over het huis van een heidensman. Maar het is gebeurd. Ja, je kunt zeggen, God heeft veel werk aan hem gehad. Om dat te gaan doen, tot driemaal toe, liet de Heere een visioen zien. Terwijl hij wakker was, helder, goed bij bewustzijn, zag hij het, een laken, een groot voorwerp met daarin allerlei soorten dieren. Onreine dieren. Dieren die de Joden volstrekt niet mochten doden, niet slachten en het vlees niet tot voedsel mochten gebruiken. Maar ook reine dieren waarvan dat wel mocht. Bij elkaar. Petrus hoorde de stem uit de hemel: sta op, Petrus. Slacht en eet. Heel direct had hij het gezegd. Geen zin. Oh nee, absoluut niet, Heere. Want ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein was. Tot driemaal toe. De Heere had veel werk aan hem. Maar hij boog zijn hart wel over. Juist op dat moment waren de drie mannen bij hem aan de deur. Die hem zochten. En Gods geest maakte het op een bijzondere wijze in zijn hart bekend. Drie mannen, ze staan daar en ze zoeken. Drie mannen gekomen uit Caesarea. Gekomen uit die plek waar vooral Romeinen woonden. Romeinse garnizoenplaats. Bevolkt met soldaten. Gekomen van Cornelius met de opdracht dat ze Petrus moesten komen halen om tot hem de woorden van de zaligheid te spreken. God toont het. Petrus, dit is de weg. Ga met ze mee. En dan mag hij het later zeggen, we hebben het gelezen, zonder tegenspreken is hij gekomen. En de tekst van de prediking bepaalt er ons bij, dat Petrus aan Cornelius gaat prediken. Althans het begin van zijn toespraak. Wat eigenlijk vooral een belijdenis is. Een belijdenis van wie God is. Daar staan we bij stil. Wat Petrus van God beleid. Drie gedachten, de versen 34 tot 36. In de eerste plaats spreekt hij van zijn grootheid. God is groot. In de tweede plaats spreekt hij van zijn welgevallen, wat God aangenaam is. En in de derde plaats spreekt hij van zijn vrede. Vrede door Jezus Christus, die een Heere is van allen. Dus wat Petrus van God beleid. 1. Hij spreekt van zijn grootheid. 2. Hij spreekt van zijn welgevallen. En 3. Hij spreekt van zijn vrede. En Petrus, de mond opendoende. Zo begint de tekst. Overbodig. Het is toch logisch dat je je mond open doet als je spreekt. We moeten onze mond goed leren opendoen als we spreken. Hier staat er, Petrus de mond opendoende. Waarom staat dat? Waarom zegt Lucas dat erbij? Het zijn geen loze woorden. Daar zit wat achter, daar zit dit achter. Mensen, wat Petrus nu gaat spreken, dat is van het allergrootste belang. Nu komt er als het ware een plechtige verklaring. Petrus gaat nu met ernst, met kracht, duidelijk zeggen wie God is. Petrus de mond opendoende, een staande uitdrukking om aan te geven wat nu komt, dat is van het allergrootste belang. We lezen die woorden van de Heere Jezus ook, als hij aan het begin van de prediking de zaligsprekingen gaat uitspreken. We lezen het ook bij Filippus de evangelist, als hij tot de moorman spreekt en hem Jesaja 53 uit gaat leggen op de weg naar Gaza. Hier staat het ook, Petrus de mond opendoende. Wat is het dat Petrus mag verkondigen? Wat is het dat Petrus moet verkondigen? Wat is het dat Petrus als eerste gaat verkondigen, als hij op zo'n bijzondere wijze geleid is om naar Caesarea te gaan, in die soldatenplaats te komen, om daar de drempel van het huis van Caesarea over te gaan? Dit, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. O, wat is God groot. Cornelius, dat ik aan u de woorden der zaligheid mag verkondigen. Dat ik dat niet alleen in Israël doe, mag doen, moet doen. Maar dat ik het hier mag doen, moet doen. Ja, Petrus had het tijdens de omwandeling met de Heer Jezus meegemaakt dat er mensen met een heidense afkomst tot de Heer waren gekomen. Canaanese vrouwen, wel vaak. En dan staat er heel bijzonder ook nog vaak dat de Heer Jezus ziet dat hun geloof groot is, omdat ze zo aanhielden om het van hem te verwachten. En Petrus wist van de opdracht dat het evangelie gepredikt moest worden aan alle creaturen. Maar op de Pinksterdag toen waren die creaturen schepselen van andere volken, die waren zelf in Jeruzalem gekomen. Maar dat hij nu zelf erop uit moet, naar het buitenland moet, een heidens dorp, een heidense stad, heidense huizen moet bezoeken. Zover was hij zelf nog niet gekomen. Caesarea lag natuurlijk niet in het buitenland. Nee, maar het gold toch eigenlijk wel als een stukje buitenland. Die stad door Herodes de Grote gemaakt en als een grootsheid en als een pracht lijkend tot Rome. Bevolkt door Romeinse soldaten die van daaruit het toezicht hadden op Israël. Nu, hij is ontboden door een Romeinse hoofdman, Cornelius. En hij geloofde dat God hem hier brengt. Cornelius had het woord nodig. En die om het woord verlegen raakt, die wordt ook tot het woord gebracht, gemeen. Of het woord komt tot hem of tot haar. Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Petrus zegt eigenlijk, nu pas dringt het goed, pas echt goed tot me door. Dat gezicht van die dieren, die reine, die onreine dieren, die dieren die de Joden wel mochten gebruiken tot hun voedsel en de dieren die ze dat niet mochten, in één bij elkaar. Zo zoals God het onderscheid dat eeuwen heeft gegolden in, tussen de dieren, zoals God dat onderscheid nu wegneemt, zo neemt hij nu ook het onderscheid tussen de mensen weg. God is geen aannemer des persoons. Hij kijkt niet in de eerste plaats of dat je wel zuiver Jood bent. In de waarheid, inderdaad. Later zegt hij, God heeft hen even gelijke gaven gegeven als ook wij die in de Heer Jezus geloofd hebben. Wie was ik toch dat ik God kon weren? Wie was ik toch dat ik God probeerde tegen te houden? Wie was ik toch dat ik onwillig was om direct te gehoorzamen? En wie was ik toch om niet direct dat inzicht te hebben wat God bedoelde met de reine en de onreine dieren te samen in dat ene laag? Wie was ik toch dat ik God kon weren, zo zeg je in hoofdstuk 11. Misschien zijn er ook onder ons wel. Die zoiets persoonlijk ook in hun leven mogen beleiden. Wie was ik toch dat ik God kon weren. God die met mij in weg ging. Om het te brengen naar zijn woord. Naar de kerk. En ik streefde zo tegen. Ik wilde niet. Of God, die een bijzondere weg met mijn leven ging. Maar ik kon niet. Ik durf niet. Ik weerde God. Maar oh, gelukkig heb ik het van God verloren. Gelukkig verlies. Als we van God verliezen. Gelukkig als wij niets meer in te brengen hebben, op welke manier ook. En gewillig worden. En zeggen, ah, wie was ik toch? Wie was ik toch? Op welke manier dan ook, godsdienstig of niet godsdienstig. Wie was ik toch dat ik God probeerde tegen te houden? Ik kon het niet. Gelukkig niet. Petrus. Nee, het is geen vrome Jood die voor hem staat. Het is iemand afkomstig uit het heidendom. Iemand die niet besneden is. Iemand die de Joodse wetten niet kon houden, de spijswet. Maar iemand die om God verlegen is. God heeft iets wonderlijks gedaan. God heeft ook deze man begeren gemaakt naar het woord van de levende God. Zo kan het zijn, gemeente, dat je verbaasd staat. Dat je soms van mensen uit je eigen gemeente denkt, ach, wat gaat er toch in om? Ze zijn wel in de kerk, maar leven de dingen wel. Toch? En dat je iemand uit een totaal uit een andere omgeving, of ook in een andere omgeving, maar ook van een ander volk afkomstig, een enkel woord en je merkt. De Heere werkt. Van de week ontmoet ik nog iemand. 45 jaar lang Hindoestaan geweest. God had hem in het hart gegrepen. En op een wonderlijke weg was hij gebracht bij het woord. Hij sprak wel, ja je zou zeggen niet zo de taal Kanaan zoals wij die kennen. Maar zoals je de dingen proefde. Dan springt je hart op van vreugde. De Heere werkt, gemeente. Ja, ook onder ons. Laten we daarnaar staan. Om dat werk te kennen. Waarvan Paulus zegt dat in Christus Jezus nog de snijdenis enige kracht heeft. Nog vooruit. Daar komt het niet op aan. Nee, niet dat het onverschillig is. Niet dat je moet denken dat de voorrechten of de dingen die je vanaf je jeugd al bekend zijn geworden, dat je die weg moet gooien. Nee, zeker niet. Maar toch, laten we ons niet hoogmoedig opstellen omdat we denken dat we beter zijn dan anderen. Waar het op aankomt is het geloof door de liefde werkende. En dat is bij Cornelius te vinden. Dus hopen we de tweede gedachte bij stil te staan. God is geen aannemer des persoons. Zo zegt Petrus. En daarmee haalt hij het Oude Testament aan. Deuteronomium. God neemt het aangezicht niet aan. En hij neemt geen geschenk aan. De Heere kijkt in het gericht niet naar de buitenkant van de mens. En hij laat zich met eerbied gesproken ook niet omkopen. En op die wijze moeten de leiders van het volk ook leiding geven. Het aangezicht van de geringe niet aannemen. En ook niet het aangezicht van de grote voortrekken. Het hart zoeken opzoeken. Het hart aanspreken. Zo zal de Heere uiteindelijk ook het gericht doen plaatsvinden. Zonder aanneming des persoons oordelend naar eens iegelijks werk dat hij gedaan heeft vanuit zijn hart. Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Wat is dat een heerlijk vernemen, gemeente? wat zou Petrus een goede dag hebben gehad. Daar in het huis van die heidense Cornelius. God geen aannemer des persoons. Stel je voor dat hij dat wel was. Wie zou hij dan aannemen? Wat voor mensen zou hij dan wel aannemen? Stel je voor dat hij dat wel was. Zou hij u dan aannemen? Zou hij jou dan aannemen? God is geen aannemer des persoons. We hebben voorrecht. Ja. Maar niemand is het die op grond van iets vanuit zichzelf rechten heeft om voor anderen te gaan. Of om boven anderen te staan. We zijn van nature allen kinderen des toorns. Allen. Ieder die tot bekering komt, maakt een machtig wonder mee. Ieder die tot genade mag komen, leert het te beleiden. Heer, ik heb het niet verdiend. Van nature sta ik er buiten. En dat u naar mij omziet, dat is iets vanuit uw welbehagen, vanuit uw eeuwige liefde. Vroeger zijn men. U moet wel rekenen uit uzelf nemen, heren. Niet uit ons, om ons te bewelderen. En dat is ook zo. Welzalig die gij hebt verkoren. Stel u voor dat de heren wel een aannemer des persoons was. Ach, dan zou hij toch niemand kunnen bewelderen, gemeente. Geen zondaar is het die het. Die voor, van nature voor de Heere kan bestaan. Geen mens is het. Die zich ooit het waardig kan maken. Dat een heilige God. Zijn toorn inhoudt. En zijn genade schenkt. En toch. Als je de teksten leest, gemeente. Dan zou je daar vaak wel een beetje denken. Maar in alle volken. Dat is de tweede gedachte. Maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt. Die is hem aangenaam. Die neemt hij aan. In welk volk dan ook. In het Israëlitische volk. Joodse volk. Of onder de Romeinen. Of welk volk dan ook. Fariseer, schriftgeleerde. Of timmerman. Of soldaat. Wie dan ook, die hem vreest en gerechtigheid werkt, die is hem aangenaam, die neemt hij aan. God is dus wel een aannemer des persoons, zo zou je zeggen. Moet hem dat goed zien, gemeen. Die zijn hem wel gevallig. Die toont hij hun zijn genade. Daar wil hij zijn gunst aan kwijt. Mensen uit welk volk dan ook. Mensen net zoals Cornelius, waarvan het begin van Handelingen 10 zo mooi vertelt, zo kort duidelijk het neerzet wie Cornelius is. Een man godzalig. Een vrezende God en vele aalmoezen geeft en God gedurig lukt bidt. Zulke mensen zijn hem aangenaam. Daar, ja. Mensen die hem vrezen. Vreest u God? Vreest jij God? Wil dat zeggen bang zijn voor? Nee, niet in de enige plaats. Maar dat heeft wel een plek. God vrezen. Dat wil ook zeggen dat je God eerbiedigt in zijn zijn, zoals hij is. Het werkelijk geloof dat hij de heilige God is. En welk mens zal dan niet vrezen, als hij voor een heilig God gesteld wordt. Een God vrezen, dat wil ook vooral zeggen eerbied hem, respect. Hem aanvaarden, hem geloven. en God laten zijn in je leven. Hem lief hebben, hem beminnen, alles van hem verwachten, naar hem uitgaan, hem niet kunnen missen. Dat was met Cornelius. Hij zocht de God des hemels te kennen. Hoe dat precies gekomen is in zijn leven, dat weet ik niet, dat staat niet in de Bijbel. Maar hij was een Godvrezende, staande uitdrukking, die wil zeggen, mensen die in die tijd zich over wilden laten komen tot het Jodendom, omdat ze voor de Joodse religie zoveel respect hadden. De mensen met het boek. Het boek waarin het stond, wie de God des levens is en hoe hij gediend zal worden. Godvrezende. Maar het was maar niet alleen belangstelling. Het was maar niet alleen belangstelling voor een stukje cultuur uit in godsdienst. Maar het ging om God zelf. God gedurig biddend. Nou, als je één kenmerk zoekt van bekering, dan is dat het toch wel. God gedurig biddend. Geen stap meer zonder de Heer kunnen doen. Hem overal bij nodig te hebben. God gedurig, ben je ook zo iemand? God gedurig bidden. En er staat nog een prachtig mooi getuigenis van Cornelius. Dat hij aalmoezen gaf, dat hij giften gaf, dat hij zijn naaste wilde helpen. Dat hij zijn naaste inderdaad hielp. Ja, dan staat er dat hij gerechtigheid werkt. Dat hij gerechtigheid doet. Betekent dat hier dat hij in de rechte verhouding staat? Ja, vooral tot zijn naaste. Tot de naaste. Waar hij niet mee met een boog omheen loopt. Maar om wie die bewogen is. Hij doet gerechtigheid. Nee, dat betekent al niet, mag ik het zo zeggen, kortheidshalve de gehele gerechtigheid waardoor een mens voor God kan bestaan en eeuwig zalig zal worden op grond van het bekleed zijn met Christus gerechtigheid. Dat betekent hier vooral in oprechtheid Gods geboden doen. Liefde daarbij ervaren dat je vrede, rust in je hart erbij ervaren dat je leeft naar de geboden van de Heer. Hebt u dat? Heb jij dat? Of zoek je de grenzen op? Tot hoever kan ik net gaan om het niet altijd bond te maken? Als je de Heer vreest, dan probeer je juist zo ver mogelijk van de zonde vandaan te blijven. En niet zo dicht mogelijk erbij. Of zoveel mogelijk in je. Ga je de strijd ook tegen de zonde aan. En we krijgen Gods geboden lief. Psalm 15 zegt dat hij in oprechtheid wandelt en gerechtigheid werkt. Ja, dan staat er in het Oude Testament ook heel wat beloften bij. Als je dat doet, dan zal de Heer je zijn zegen geven. Die zal wonen op de berg van Gods heiligheid, in zijn tent verkeren. En we hebben ervan gezongen in Psalm 18. Hij heeft in gunst mijn onschuld aangezien. Levend naar Gods geboden. En wie zijn weg wel aanstelt, zo zegt een andere psalm, die zal ik mijn heil doen zien. In het algemeen gesproken, de Heere geeft zijn zegen, ook aardse zegen, als hij je leven inricht naar het gebod van de Heere. Aardse materiële zegen in het algemeen gesproken, ook ja zeker. Maar ook vrede en rust in je hart. En het zo ver mogelijk bij de Heere vandaan, of toch zo zoeken van, dan kan ik het dan wel een beetje aan de hand houden, maar toch zo ver mogelijk mee, dat geeft geen rust. Maar ongestadig. Leven naar Gods gebod, dat wil de Heere zegen. Echt gemeen. Is dat dan een kwestie van dat je zelf je zaligheid verdient? Dat is wat anders, dat is het niet. De gerechtigheid die Cornelius werkt. Waar komt dat dan vandaan? Is dat niet vanuit zichzelf geweest? Nee, laten we dat ook niet denken. De Heere is in zijn leven begonnen. De Heere heeft het gegeven. Kanttekeningen wijzen daar heel duidelijk op. Dat ze er zonder meer van uitgaan. Of in het begin van Handelingen 10 al. Dat hij een wedergeboren mens is. En dat hij een gelovige is. En ook iemand die de Messias verwacht. Maar dat hij daar nog zo heel weinig zicht op heeft. Dat is hem nog niet bekendgemaakt. Dat moest hem bekendgemaakt worden. Het is Gods werk. Dat kan beginnen. Terwijl je er zelf nog echt niet alle zekerheid van hebt dat de Heere in je werkt. Het kan beginnen en ook daarin uitkomen. Dat je gerechtigheid werkt. Dat je leeft in de volle overtuiging. Dit is het goede leven naar Gods gebod. En dat krijgt handen en voeten in de dagelijkse praktijk van het leven. Maar ook dat je geduriglijk bidt. Voor alles de Heere nodig te hebben. En daar hoef je niet een persoon te zijn met een negatief zelfbeeld. En met een heel onzeker karakter. Deze dingen die overstijgen de dingen van onze persoonlijkheid en van onze karakterstructuur. Geduriglijk bidden. Dat doet een ziel. Die de Heere nodig heeft. Dat doet Cornelius. En dat is God aangedaan. En de zulke mensen neemt hij aan. Is hij dan een aannemer des persoons? Hij ziet zijn eigen werk in hem. En dat werk doet hij tot meer kracht komen. En dat doet hij tot meer gelding komen. En daarom moest Petrus naar Cornelius toe. Daarom moest hem het woord verkondigd worden. Daarom moest hem het woord aangezegd worden. Want die Messias waarvan Cornelius ongetwijfeld in zijn dagen ook van gehoord zal hebben. Die is hem verder nog niet bekend. We lezen het in vers 37. Gij lieden weet van de zaak. Zo staat er die geschied is door geheel Judea. Belangende Jezus van Nazareth. En wat zal dat niet hebben gedaan in zijn leven als hij daarvan hoorde? Zou hem dat niet des te meer een biddend mens hebben doen zijn? Hij die zich een buitenstaander voelde buiten het Joodse gemeenschap. Hij was soldaat. Hij was nog niet eens een proseliet. Hij zocht het er wel bij, maar hij kon toch nooit als een Jood aanvaard worden. Toen hij hoorde van de dingen die er in Israël gaande waren, zal hem dat niet des te meer hebben doen bidden. Ja, ook persoonlijk. Voor mij. Hij zal het gevoeld hebben, gemeente. Toen de engel hem bekend maakte dat hij Petrus mocht ontbieden, dat Petrus een boodschap, ja dat Petrus de boodschap voor zijn leven zou komen brengen. De woorden der zaligheid zou komen brengen. De woorden van het eeuwige heil, de woorden van het eeuwige geluk. Cornelius heeft niet getwijfeld of dat hij het inderdaad wel moest doen, die drie mannen naar Joppe zenden om Petrus te laten halen. Het is direct gebeurd. En Petrus mag gaan verkondigen al wat God hem bevolen heeft. Als je zo bent, dat is de Heere aangenaam gemeen. Dat we ook geen rust hebben in een leven in de deugden van de Heer. In een deugdzaam leven. Dat we geen rust hebben in een leven dat zonder het leven puur moralistisch zou kunnen worden. Dit doen en dat doen en dan een beste jongen zijn. Ja, ja. Alsof dat je godsdienst zou zijn. vroomheid kwijt. Dat is het. Cornelius had daar geen rust en hij moest meer hebben. Hij moest verder geleid worden. Hij ging hunkeren naar de woorden der zaligheid. En wat een wonder, gemeente, op een bijzondere wijze zorgde God dat die woorden der zaligheid vanuit Joppe 50 kilometer verder naar Caesarea werden gebracht door een Petrus. Die dan nooit over de drempel van een heidenshuis een voet had gezet. En wij? We mogen zomaar elke zondag 2 keer naar de kerk komen. En door de week? Via de site zag ik gisteravond, kun je de hele week preken luisteren. Wat een voorrecht. Zien we dat? Zien we dat gebeuren? Wat een bevoorrechting hebben wij. Zeker ook als je nog gaat denken aan christenen in Egypte, waarvan de kerken zijn platgebrand de afgelopen week. Of christenen in Syrië, dit moment. Wat een voorrecht. Maar we hebben hetzelfde woord nodig. Ook die kracht dat het ons hele hart in de slag mag nemen. Petrus, hij voelt zich door de Heere gedrongen. En hij weet zich dat hij. En hij weet iets van de geweldige opdracht die hij heeft om de boodschap van het heil te brengen. En ik kan niet anders en ik wil niet anders. En hier in het begin wordt het nog kort aangeduid. Wel op een bijzondere krachtige, radicale wijze aangeduid. Dit is het woord dat hij gezonden heeft de kinderen Israël. Maar nu Cornelius ook aan u verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. En dat hij een Heere is van allen, dat zal u verder ook uitleggen. Als hij straks daarna verder in die prediking gaat spreken daarover. Dat de Heere Jezus Christus een rechter is van levenden en van doden. Ook dat heeft Cornelius nodig om dat te horen. Niet alleen dat ene woord shalom. Niet alleen dat ene begrip vrede. Door Jezus Christus die ene werkelijkheid. Ook dat hij rechter is. Ook dat moet hem verkondigd worden, alles, het hele woord moet hem verkondigd worden, maar ook dat die rechter zelf nu de redder is, de zaligmaker. Vrede, Cornelius. Nee, Petrus komt niet met een moralistische boodschap. Hij zegt niet, heb je nu zoveel goeds gedaan aan je naast? Heb je dat gedaan hier in Caesarea? Weet je wat je nou moet doen? Je moet het nog wat beter doen. Je moet ook naar een andere stad gaan en daar ook goed gaan doen aan je naast. Ja, wanneer was het dan ooit genoeg zijn? Nou, dat heb je met zo'n leven. Dat weet je nooit of dat genoeg is. Het is ook nooit genoeg. En Petrus mag het anders verkondigen. Vrede. Niet door de weg van de werken. Niet door de weg van de vroomheid. Vrede door de weg van een ander. Vrede door Jezus Christus die een Heere is. Hij gebruikt hier de volle naam van de Zoon van God. Jezus Christus, onze Heere, net als in onze geloofsbelijdenis. Vrede. Cornelius niet door uw werk, maar door het werk van hem, die Jezus moest heen. Zaligmaker zal zijn, de heilaanbrenger zal zijn, die gekomen is om zalig te maken dat verloren was, die gekomen is die Messias, om te redden, om te brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Om te verlossen van de macht, van de schuld, van de straf, van de zonde. En te brengen tot een gemeenschap met een drieënige God. Deze Jezus, die mag ik verkondigen. Deze Jezus, hij is de Christus, de gezalfde, de van God aangestelde. Er is geen ander, er is geen beter. Hij is het alleen. En hij is een Heer. Hij gebiedt en het staat er. Van hem mag het gezegd worden dat de zaligheid in geen ander is onder de hemel gegeven tot zaligheid alleen die ene naam. Maar die op zijn woord gebruikt met macht. Die spreekt. En de werkelijkheid waarvan hij spreekt, die is er. Die geschiet. Cornelius gemeente, hoe zal hij geluisterd hebben daar in Caesarea? Of die geluisterd zal hebben. En de zijne met hem. Dat woord. En al zijn kort, zei hij. Met kracht. En met ambtelijk gezag gesproken. Christus heeft het zo gemaakt dat dat met de tijd inderdaad geloofd werd. Cornelius heeft vrede gevonden. Door Jezus Christus. En wat een wonder gemeente. Dat zulke man. Zo'n afkomst. Heidens. Niet opgevoed bij het woord. Dat hem vrede verkondigd wordt. Die vrede daar horen wij ook van spreken. Die wordt ook ons verkondigd. Hier in al zijn kortheid aangeduid. Mag ik u vragen, hebt u die vrede nodig? Weet u dat u op voet van oorlog leeft met God? In elk moment, als u het leven erbij inlaat, u voor de rechter van levenden en doden komt te staan, vreest u God? Hebt u vrede nodig? Kunt u het zelf niet? Ook niet met al die goede werken. Ook niet met de vermenigvuldiging van het aantal verbeden. Kun je nergens meer redden. Word je begeerd. Jij begeerd. Aantrekkelijk. Deze boodschap. Van de vrede met God. Door Jezus Christus. Gemeente, lieve mensen. Dat is een vrede die nergens mee te vergelijken is. Althans op dezelfde lijn. En dat is een vrede die de wereld niet kent. Het is het heil voor de eeuwigheid. Maar het is ook het heil voor het hart. Wat hier in deze tijd rust geeft. En dat is iets waar je naar kunt hunkeren. En dat is ook iets waar je zelf niet kunt grijpen. Laten we dat ook in alle eerlijkheid maar zeggen. En dat is ook zo. De Heer Jezus zelf heeft het gezegd. Mijn vrede die geeft. Ik, u. Dat doet hij die de Heere is. En als God u bekeert, dan wilt u het ook van hem hebben. Niet van jezelf. Niet van je eigen gedachten. Maar van hem hebben. Want als ik het van hem krijg, dan is het zeker en dan is het waar. En dan kan ik erop aan. En dan is het bestemd voor de eeuwigheid. Mijn vrede, die geef ik u. Oh, wat is het dan waard? Heel je leven te stellen in de dienst van de Heer. En om eruit te zien. Heer, spreekt. Mag ik dan ontvangen? En geeft u me zulk een hart genoeg om het vast te houden. En erbij te leven. Mijn vrede, uw vrede. Wat je van God krijgt. Dat raak je nooit meer kwijt. Dat raak je nooit meer kwijt. Dat is zo heerlijk. En dat is zo groot. En dat is zo bestendig. Wat je van God krijgt, dat kan wel aangevochten worden. Kan wel bestreden worden. En je kan wel betwijfeld worden. En je kan het hobby bij jezelf vreselijk maken. Maar dat raak je toch nooit meer kwijt. Want Gods werk, dat is in de eeuwigheid. En dat is ook bestemd voor de eeuwigheid. En wat dan op je ligt te wachten, dat ligt dan ook echt op je te wachten. De erfenis die wacht, die wordt ook niet aangetast. Daar kan de mot niet bij, daar kan de roest niet bij. Die verderft niet. Die is en die komt. Die vrede, waardoor gemeen. Nog één één ding daarvan. Vrede door Jezus Christus, zo'n heerlijk woord. Vrede door het bloed van Jezus Christus. En Petrus getuigt daar ook van. Want even de daden spreekt hij over de Heer Jezus Christus, dat de Joden hem gehangen hebben aan een hout. En het kruis hout. Daardoor vrede. En wat leren we daar ook mee in te stellen? Dat die dood nodig was. Die vervloekte dood. Die dood die... die rechtvaardig mij zou kunnen treffen. Omdat vanwege mijn zonden ik van God vervloekt ben. Maar dat krijgt toch dan ook een diepte. Vrede door het bloed des kruises. Daar is de schuld betaald. Daar is de vloek gedragen. Daar is de boete betaald. De straf volbracht. Vrede. Door dat werk dat geen mens ooit ter wereld zou kunnen doen. Waar God zijn eigen enige veelgeliefde zoon voor uit de hemel gaf. Om te lijden. Meest afschuwelijk. Meest erg. Meest diepgaande lijden wat er is. De toren Gods te ondergaan. De vloek te dragen. Om zo mensen die in zichzelf de vloek dragen. Zondaar. Die geen recht hebben. Op een plekje in de hemel. Die geen recht hebben. Op een sprankje vreugde. Om een sprankje vrede in hun hart. Dat ze van God ontvangen. Omdat die het krijgen. O die waarde. En die zoen verdient, die waarde van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, raak je daar ook nooit over uitgedacht. Wil ik er veel van horen, gaan uw gedachten er veel heen. Die waarde die is zo onnoemelijk groot. En dat werk dat hij ervoor door gedaan heeft en wat hij uit gaat delen, wat hij toe gaat passen door zijn geest, zo machtig. En zo heerlijk. Vrede. Die alle verstand te boven gaat. Heb je dan ook altijd vrede in je leven? Dat is wat anders. Kun je dan die vrede altijd vasthouden? En kun je dan altijd geloven? Dat is wat anders. Maar wat God gegeven heeft. Dat ga je ook geloven. Dat is in de waarheid gegeven. En dat heeft de echt gegeven. Daar kun je echt op aan. Jazeker, jazeker. Het geloof richt zich op die gevende God. Het geloof houdt zich vast aan dat belofte woord die het gezegd heeft. In mij hebt gij vrede. In de wereld kun je verdrukking hebben. En we hopen dat vanmiddag vanavond nog wel wat verder op in te gaan. Maar toch, in mij vrede. Vrede die alle verstand te boven gaat. Gemeente, wat een voorrecht, wat een zegen, wat een rijkdom. Allen die daarin mogen delen. Allen die mochten buigen. Allen die het leven in zichzelf mochten verliezen. En het in hem vinden. Met dat werk gaat de Heere door. Bereid mij hart ook, Heere. Bid het toch veel. Maak er plaats voor. En leer me, als ik het niet kan, als ik het niet wil, als ik het tegengestand heb, als ik niet wil buigen, leer me te buigen. Nederig te knielen, leer me te bidden, gedurig te bidden. Dat ook nog. Neem het dus mee. Bidden wij gedurig. En dat wil niet zeggen dat je gedurig met je handen gevouwen zit en met je ogen dicht. Maar toch ben je nou elke dag steeds, als het ware... en je gedachten direct geneigd om tot de Heere te bidden. Of gaan er uren of dagen voorbij dat je moet zeggen, nou, ja, voor het eten en zo heb ik wel gebeden. En soms vergeet ik het gewoon, want dan weet ik niet eens of dat ik al gebeden heb. Dat is niet het gedurende bidden. Vraag er dan om. Heer, maak me een bidder. Maak me zo. Vraag maar om alles wat de Heer wil geven. We moeten het ook echt ontvangen. We hebben niks. Maar het is ook te ontvangen. Want God is rijk in barmhartigheid. En heeft de lust in. Om zijn koninkrijk uit te brengen. Dat velen hem te voet vallen. Wie hem nederig valt te voet. Zal van hem zijn wegen leren. Wie hem nederig valt te voet. Zal de vrede in zijn hart ontvangen. Om het bloed van Jezus Christus. Maar zal ook eens eeuwig. En dat voorgoed ingaan in de vrede. Maar wie hem niet valt, wie hem niet te voet valt. Die overeind blijft. Die tegen hem blijft strijden. Dat is het woord ook hoor. Oh, het zal niet goed gaan. Maar je zult komen in de eeuwige onvrede. Hoe vreselijk zal dat zijn. En daarom. Buigt u voor hem neer. Wie hem nederig valt te voet. Die zal zijn wegen leren. Amen.